Psalm 34. Kunnen we er hier naartoe gaan? We zitten ondertussen aan deel 2. Ik zou opnieuw de volledige psalm willen lezen, alle 23 versen. Psalm 34. Psalm van David, toen hij zich als een krankzinnige droeg aan het hof van Abimelech, dat is koning van de Filistijnen, waardoor hij hem verjoeg. Ik zal de Heer te alle tijden loven, zegt David. Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. Mijn ziel zal zich in de Heer beroemen. De zachtmoeden zullen het horen en verblijd zijn. Maak de Heer met mij groot, zegt hij, laten wij samen zijn naam roemen. Want, vers 5, ik heb de Heer gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn benoodigheden gered. De zachtmoedigen zagen naar hem uit, ja, stroomden op hem aan, en hun gezicht werd niet rood van schaamte. Deze ellendige hier riep, en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benoodigheden. De engel van de Heer legert zich rondom hen, die hem vrezen en redt hen. Proef en zie dat de Heere goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Vrees de Heere u zijn heiligen, want wie hem vrezen, hebben geen gebrek. Jonge leeuwen lijden ontbering en honger, maar wie de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. En dan komt het onderwijsgedeelte, vers 12. Kom kinderen, zegt David, luister naar mij. Ik zal jullie de vrezen des Heeren onderwijzen. Wie van jullie heeft het leven lief en verlangt veel goede dagen te zien? Wel, behoed dan je tong voor het kwaad en je lippen van het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede. Zoek de vrede en jaag die na. De ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen. Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep. Echter, het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Hij zal hun nagedachtenis van de aarde uitroeien. Maar aangaande de rechtvaardigen, vers 18, als zij roepen, hoort de Heer hen en redt hen uit al hun benoodigheden. De Heer is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Ja, vers 20, inderdaad talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige. Maar uit dat alles redt de Heer hem. Hij bewaart al zijn beenderen. Niet één daarvan wordt gebroken. Maar aangaande de goddelozen, vers 22, het kwaad brengt hen de dood. Wie de rechtvaardigen haten, worden schuldig verklaard. Maar de ziel van zijn dienaren zal door de Heere verlost worden. Allen die tot hem de toevlucht nemen, worden niet schuldig verklaard. Tot daar. Nu, om deze psalm, deze prachtige lof- en leerpsalm van David goed te kunnen begrijpen, broers en zussen, heb je natuurlijk wat achtergrondinformatie nodig over het leven van David, uiteraard. Ja. Zonder deze kostbare achtergrondinformatie zou je heel veel missen in deze psalm. En deze achtergrondinformatie heb ik jullie de vorige keer in een inleiding op de psalm meegegeven. Weet je nog? We hadden het over Davids aardsmoeilijke omstandigheden toen hij deze psalm schreef. En vooral wat er nog maar pas met hem gebeurd was in de periode die voorafging aan het schrijven van deze psalm. Weet je nog wat er met hem gebeurd was? Hij had een aantal zeer pijnlijke ervaringen achter de rug. Was nog maar pas getrouwd met zijn kersverse bruid. En de naam is... Zie je dat hier al vergeten? Michal, de naam van zijn eerste vrouw, Michal, zijn kersverse bruid. Hij verloor haar, want ze werd uitgehuwelijkd aan een andere man, niet tegenstaande Michal David van harte lief had. Ten tweede had hij ook zijn hartsvriend Jonathan verloren. Ja, hij moest afscheid nemen van hem. Iemand op wie hij nog kon vertrouwen, van de enige die hij nog kon vertrouwen. En ook nog had hij de innige genegenheid van de koning verloren, koning Saul. Weet je nog, koning Saul had David eerst hartelijk lief, maar uit jaloezie en angst keerde hij zich volledig tegen David en had hij een hartgrondige haat en wilde hem dood. En als kers op de taart moest hij maandenlang als vluchteling onderduiken in Grootnaholen, omwille van de onophoudelijke vervolging. Dus broers en zussen, ik heb dat uitgebreid uitgelegd, het is in deze context dat David deze psalm schrijft. Om jullie even een idee te geven, je moet er niet naartoe gaan, van de mentale impact die al deze dingen op David hebben gehad, zal ik u eens voorlezen. Drie versjes uit psalm 69, moet ik je luisteren. Het water, zegt David, is tot aan mijn ziel gekomen. Ik ben gezonken in een bodemloze modderput, waarin ik niet meer kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepten en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe, zegt hij, van het roepen om hulp tot God. Mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken van het uitzien naar God. Door al zijn miserie en ellende was David hier de uitputting nabij. Al zijn zware tegenslagen en diep kwetsende ervaringen eisten hun tol op de toen nog jonge David. We hebben het zelf gelezen, lees nog maar eens, vers 19. Was een gebroken man, zijn geest was verbrijzeld. Vers 19, de Heer is nabij, de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelde van geest. David heeft het hier over hemzelf, hé, broers en zussen. Natuurlijk, God is met hen. Maar dat neemt niet weg dat David een gebroken man was. Verbrijzeld van geest door al zijn miserie en zijn ellende. Maar wat David nog het meeste kwelde, was het wachten op God. Dat beklemmende gevoel dat hem dikwijls bekroop, dat ook God hem verlaten zou hebben. Net nu David zijn God zo hard nodig had, bleek ook hij ver weg te zijn. Zoals hij ook uitroept in een andere psalm. Die moet ik je luisteren. Psalm 13:2. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw aangezicht? Hoe lang wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt dag na dag? Dus bij het schrijven, broers en zussen, van deze psalm was David op emotioneel en mentaal vlak zat hij er hier bijna volledig door, hé, broers en zussen. Ja. En we hebben toen ook gezien dat David, omwille van al zijn tegenslagen, er ook op geestelijk vlak op achteruit ging. Want hij begon angstig te worden. Ja? Iets wat we absoluut niet gewoon zijn van David. We kennen David eerder als een zeer heldhaftig man, moedig man. Maar hier was hij doodsbang geworden dat zijn tegenstanders hem op een dag zouden vinden en doden. Waardoor Davids angsten de overhand begonnen te nemen in zijn leven. Ja? Dus David liet zich meer leiden door zijn angsten en veel te weinig door zijn geloof. Met als gevolg dat hij verkeerde keuzes nam. Zoals we gelezen hebben in vers 1 op Psalm 34, dat hij moest vluchten naar de aartsvijand, de Filistijn, in de hoop dat ze hem niet zouden herkennen. Maar dat bleek weer al, voor de zoveelste keer, een pijnlijke vergissing te zijn van David. Want wat moet hij doen als hij daar voor koning Achis staat? Hij moet doen alsof hij gek is, geestelijk gestoord is. Het is duidelijk dat David hier niet meer de man is die hij was van in de dagen van Goliath. En op een gegeven moment begint David dat ook meer en meer te beseffen. Want, ook de vorige keer hebben we dat gezien, kort nadat David met zijn leven ontsnapt was aan koning Achis, wat doet hij? Hij ziet in dat het niet zo meer verder kan, en in een opwelling van benauwdheid en wanhoop, roept hij naar God en beleidt hij zijn roekeloos gedrag, zijn angsten en zijn gebrek aan vertrouwen in God. En wat gebeurt er daar in een of andere grot, net voordat hij deze psalm schrijft, herstelt God hem. En David had het begrepen. God had zijn oren in feite geen seconde afgewend van Davids hulpgeroep. Het was David die zijn zicht op God verloren had. Door al zijn ellende en zijn miserie die over hem kwam. En David beschrijft dat geestelijk herstel. God herstelt hem daar, omdat hij zijn zonde beleidt, zeg maar. En hij beschrijft dat geestelijk herstel. Ik wil dat toch heel kort een keer met jullie naartoe gaan. Blader eens door naar Psalm 40. David had in een heel diep dal gezeten, maar hij riep om hulp tot God. En hij beleidde zijn zonde en God herstelde hem. En dat herstel, dat beschrijft hij. Psalm 40, vers 2. Lang heb ik gewacht op de Heere, zegt hij, maar hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij trok mij op uit een kuil vol kokend water, uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten opnieuw op een rots en maakte mijn schreden vast, zegt hij. Op een moment had David opnieuw weer vaste grond onder zijn voeten. Bevond hij zich niet meer in een modderput. En toen dat antwoord kwam van God, die bevrijding, kwam David er op emotioneel, mentaal en geestelijk vlak weer volledig door. Lees maar eens vers 4. God gaf mij een nieuw lied in mijn mond, een lofzang voor onze God. Dus het is nodig, broers en zussen, dat je die informatie nodig hebt. Zonder die informatie, ja, zal die Psalm 34 hier weinig betekenis zijn voor jou. Ja, omdat je de achtergrondinformatie niet hebt. Laten we nu terugkeren naar Psalm 34. Dus David kwam uit een heel diep dal, maar God herstelt hem en met een nieuw lied in zijn mond schrijft hij deze prachtige lof- en leerpsalm. En hij begint in vers 2, maar hoe kan het ook anders, zijn vastberadenheid uit te spreken om God altijd te loven. Vers 2. Ik zal de Heer te allen tijden loven, zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn, zegt hij, ten allen tijden en voortdurend. Maar ja, zoals God ten allen tijden en voortdurend met hem was, maar hij wist dat niet, ja, zo heeft David nu besloten om God, desondanks zijn omstandigheden, ten allen tijden ook te loven. Heeft zich dat voorgenomen. Ja? Hij zal God loven in kwade dagen en in goede dagen. Of wat, dan neemt hij zich voor. En met deze uitspraak, broers en zussen, haalt David hier een heel belangrijk aspect aan van ons geloofsleven. God loven tot aan binnen, in goede en in kwade dagen, en hem dank. En dat is een heel belangrijk aspect van het geloofsleven. Iets wat Paulus en Petrus ons ook oproepen om te doen. En aangezien David hier drie versen besteedt aan het aspect loven, vanaf vers 2 tot en met vers 4, moeten ook wij hier een tijdje stilstaan bij het aspect God loven. Want David had in het volgende vers, vers 3, weer al een algemene waarheid gaan uitspreken, als het gaat over God loven. Namelijk dat waar hartelijke en ongeveinsde lof voor God, en ik zeg wel, hartelijk en ongeveinsd, wat dergelijke lof voor God openlijk uitgesproken wordt, te midden van andere geloven, dat dat heel dikwijls bijzondere uitwerking zal hebben op anderen. Ja, precies zoals Tim Bad deze morgen. Ik kwam binnen, het was een beetje chaos achter mij, maar je komt binnen en Tim Bad, en opeens ja, voel je je bemoedigd, voel je je aangesterkt. Dus waar de lof voor God oprecht is en openlijk uitgesproken wordt, dat geeft een effect. Lees maar eens, David zegt het zelf. Vers 3. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heer, en wat zal er gebeuren? De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. En ook hier wat achtergrondinformatie. Als David zegt zachtmoedigen, is dat een algemene regel. Maar in de directe context van deze psalm moet je weten dat er op een gegeven moment 400 mannen zijn aangesloten hadden bij David toen hij op de vlucht was. Jullie weten dat waarschijnlijk wel. Het waren mannen, en ik citeer, die in het begin die in moeilijkheden verkeerden, die schulden hadden en die door het leven verbitterd waren. Ja, 400 mannen hadden zich aangesloten bij David. En ze waren natuurlijk niet allemaal gelovig, maar onder hen zaten er mensen die, zoals David, God lief hadden. En desondanks het feit dat deze mensen geen uitzicht hadden op het leven, toch lees je hier over een moment, een aanbiddingsmoment, zeg maar, dat ze zich met een diepe vreugde verblijden. Vers 3b, lees nog maar eens. De zachtmoeden horen het en ze zijn erdoor verblijd. En dat is iets, broers en zussen, van alle tijden, dat we ook zien in onze dagen. Zoals ik al gezegd heb, David spreekt in vers 3 een algemene waarheid uit. En ook wij ervaren dat de dag van vandaag in ons leven, is niet waar, broers en zussen? Je kent dat wel. Ik ben de enige die dat meemaakt. Jullie maken dat ook mee. Je staat op een zondagmorgen, je hebt een aardsmoeilijke week achter de rug. Het is steen achter het andere geweest. 6 dagen aan een stuk. En als kerst op de taart krijg je nog met je vrouw die zondagmorgen een vliegende ruzie. Jullie kennen dat wel. En dat was de druppel, die vliegende ruzie. En je voelt je op dat moment, voordat je naar de gemeente gaat, precies als David. Aan het wegzinken in een bodemloze modderput. Kan je dat gevoel? Ik wel hoor. En zo vertrek je naar de dienst. Een paar minuten later kom je binnen in het gebouw. En je groet met een vriendelijke glimlach je broers en je zussen. Kan je dat? Ik wel hoor. Je ziet er wel zo uit van buiten, maar van binnen, broers en zussen, stormt het. En je zit met een tap tot aan de grond. Die bewuste zondagmorgen ben je in geen stemming om God te loven. Niet in je hart en nog minder in je mond, maar vanuit je mond. Maar Godzijdank, toch ben je gekomen naar de dienst. En tijdens de dienst probeer je een beetje te focussen op het gebeuren in de dienst, maar je hebt het moeilijk. Maar toch probeer je het. Totdat er op een gegeven moment iets jouw aandacht trekt in de dienst. Wat gebeurt er? Je hoort een broer of een zus in gebed zijn bewondering voor God uitspreken. En zijn woorden zijn precies gericht aan jou. Ken je dat? Een broer of een zus spreekt dan in zijn gebed een of andere waarheid uit over God. En je computertje begint te draaien. En langzaamaan begint er in jouw binnenste iets los te komen. En plotseling voel je niet meer wegzinken in een bodemloze modderput, maar krijg je weer vaste grond onder jouw voet. Ik denk dat ik je zeg deze morgen, broers en zussen, dat dat voor jullie ook niet vreemd is. Als we eerlijk zijn. Ik heb dat persoonlijk al meermaals meegemaakt in mijn leven. Ik kom naar de dienst met een zware moed, maar ik ga naar buiten, verlicht en gesterkt. En dat mede dankzij een broer of een zus die de vrijmoedigheid heeft gehad om tijdens de dienst zijn bewondering en lof voor God openlijk uit te spreken. Lees nog maar eens vers 3. Mijn ziel zal zich beroemen in de Heer, zegt David. De zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn. Je hoort een broer of een zus bidden, God loven, zijn bewondering uitspreken, hij wordt er zelf door verblijd. Stel jezelf eens de vraag deze morgen, broers en zussen. Hebben de woorden van een gebed van een broer of een zus nog een uitwerking op jou? Stel jezelf eens ernstig die vraag deze morgen. Heb je dat al meegemaakt? Of klinkt dat vreemd voor jou? Dat iemand anders lovende woorden over God jou aansterken en jou tot een diepe blijdschap stemmen. En je moet daarvoor niet altijd in zak en as zitten, om dat te ervaren. Wat jouw omstandigheden ook mogen zijn, goed of slecht, spreekt een lied, een gebed of een woord nog tot jouw hart? Dat is toch een goede vraag, hè? Want, broers en zussen, we zeggen allemaal wel amen aan het einde van een gebed van een broer. Dat wil zeggen, ik ga akkoord met wat hij zegt, amen. Maar deel je ook zijn bewondering en deel je ook zijn blijdschap als die broer amen zegt? Dat is een goede vraag. Want, laat ons eerlijk zijn, jouw amen kan na al die jaren ook een soort van een rituele uitspraak geworden zijn. Hè? Je zegt amen omdat het zo hoort, maar er zit nog bitter weinig bewondering en blijdschap in jouw amen. Onderzoek jezelf daar eens in, deze morgen. Lilian is er nu niet, maar dikwijls hoor je haar op een gebed, of een preek, of tijdens een lied, of tijdens een woord, amen zeggen. Ze wacht zelf nog niet tot dat gebed gedaan is. Ja? En ik denk dat haar amen geen koude, kille, rituele uitspraak is. Ik denk dat wat Lilian bedoelt, het volgende is. Wat jij zo pas gezegd hebt, broer, in je gebed, of in je preek, of wat er zo pas gezongen is geweest, ik kan dat van harte beamen. En die blijdschap die jij daarin hebt, broer, die heb ik ook. Ik denk dat de amen van Lilian zo klinkt. Iemand bidt luid op en een ander verblijdt zich daarin. David spreekt in vers 3 een zeer belangrijk aspect van het geloofsleven uit, broers en zussen. En daarom roept hij in vers 4 ons allemaal op om God openlijk te loven. Lees maar eens vers 4. Maak de Heere met mij, zegt hij, groot, laten wij samen zijn naam roemen. Iedereen, elk van ons. Ja, en dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend, want velen onder ons kunnen het niet opbrengen om God openlijk in een gebed te loven. En de Heere weet wel wat jou weerhoudt om God openlijk te loven. Misschien is het angst, misschien is het verlegenheid, misschien is het schroom. Maar laat me een keer mijn verhaal vertellen, broers en zussen. Jullie kenden mij 20 jaar geleden toen ik naar de dienst kwam. Ik was een heel schuchter ventje. Ja, zeer... Wat zei je? Of vent, ja. Hé? Jullie kennen mij wel. En 20 jaar geleden was ik tot één keer gekomen en ik kwam de eerste paar keren naar de samenkomst. En ik was God inderdaad zeer dankbaar. Ik was opnieuw geboren. En ik wist dat ik zijn kind geworden was. En ik had dan ook een sterke innerlijke drang om die dankbaarheid die in mij was, ook openlijk te beleiden. Openlijk uit te spreken waar mijn broers en mijn zussen erbij zaten. Maar telkens, als ik in de dienst zat, en ik wilde dat doen, zat ik met een groot ei in mijn broek. Ik was aan het schudden en aan het beven. Mijn handjes waren nog klammer dan die van Christophe. Ik was bang. Ik durfde gewoon niet. En het gevolg was dat ik stil bleef. Maar elke zondag voelde ik precies als een fluitketel. Weet je wel, een fluitketel die onder hoge druk straalt, maar ik begin nog niet te fluiten. Ik voelde hem precies zoals een fluitketel. En telkens ik de dienst verliet, ging ik verontwaardigd over mezelf naar buiten. Dat ik de moed nog niet eens had, en de lef nog niet eens had, om God openlijk te danken voor alles wat hij heeft gedaan met mij. Voor alles wat hij mij heeft geschonken. Ik vond dat van, ik was zeer verontwaardigd daardoor. Ik heb er lang mee geworsteld. Maar daarvoor is er gebed. Ik heb dan heel veel gesmeekt, niet gebeden, maar gesmeekt tot God om vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid om hem degelijk te danken, te midden van mijn broers en mijn zussen. En op een gegeven moment, op een zondag, prijs de Heer, vond ik de moed om dat openlijk te doen. Vond ik de moed. Ik was zeer content, dat was een hele bevrijding. De Heer had mijn gebed beantwoord. De schuchtere Luc, weet je wel, de bange Luc. Wauw, je was God aan het loven en aan het prijzen, te midden van mijn broers en mijn zussen. Een hele bevrijding. En natuurlijk, ik begrijp dat ook wel, ik heb er ook door mee geworsteld, dat er mensen zijn onder ons die daar ook angstig in zijn, weerhoudend in zijn. Maar broers en zussen, ik wil je wel iets vertellen, hè. In zo'n toestand kan je niet blijven. Hè? Als je kind van God bent, dat kan gewoonweg niet. Je bent voortdurend. Er moet gewoon een dag komen in je leven dat je de vrijmoedigheid hebt om dat te doen. Dat kan niet anders. Want jouw bewondering voor God uiteindelijk en jouw dankbaarheid voor God uiteindelijk moet veel zwaarder doorwegen dan jouw schroom en jouw angst. Gods geest, die heeft jou de vrijmoedigheid. Als je Gods geest hebt, die heeft jou de vrijmoedigheid om God openlijk te danken. En laat ons eerlijk zijn, iemand die aan de lijve ondervonden heeft, zoals David ook zegt in vers 9, dat de Heere goed is. Proef eens die dat de Heere goed is. Iemand dat aan de lijve ondervonden heeft, kan toch niet anders dan God danken, openlijk? Dat kan toch niet anders? Sta eens voor dat we naar de dienst zouden gekomen zijn deze morgen en dat we allemaal te angstig waren om onze mond te openen. Sta eens voor, wie zal er dan bemoedigd worden? Of misschien loven we God niet, kunnen we het niet, omdat we ervoor geen grondige reden hebben. Dat kan ook, hè. Maar goed, om God hartelijk en ongeveins te loven, heb je natuurlijk een gronde reden. Iedereen kan God loven, maar als je geen gronde reden hebt, dan zal natuurlijk jouw lof voor God niet hartelijk zijn en zal het geveinsd zijn. Hè? De lof voor God moet hartelijk en ongeveinsd zijn. En voor David was God loven zeker en vast geen ritueel. David had daar een gronde reden voor, want nadat David de nodige aandacht schenkt in vers 2, 3, 4 aan lof, dan komen we in vers 5 aan de directe reden waarom David God hartelijk looft. Lees maar eens. Vers 5. Hij looft God en dan zegt hij, want ik heb de Heere gezocht en hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn benoodigheden gered. En dat is hier blijkbaar heel belangrijk voor David, de reden waarom hij God looft, want hij herhaalt dat nog eens in vers 7. Deze ellende hier, zegt hij, riep en de Heere hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Dat was de directe reden van zijn lofprijs en zijn dankbaarheid tegenover God. Dat was de reden waarom David God openlijk roemt, te midden van de zachtmoedigen. Denk daar eens over na. Dat David hier tijdens het schrijven van deze psalm dus nog ademt, is op zich al een waar mirakel te noemen. Hè? Een kat geeft 9 levens, maar David had er veel meer. Hè? Ja? Weet je nog, als jonge knaap van 15 jaar, een prooi roven uit de muil van een hongerige beer van 450 kilo, je mag dat proberen, maar dat ga je niet meer navertellen. Hè? Ja? David kon dat wel navertellen. En een lijf aan lijf gevecht aangaan met een man die 2 keer meer weegt dan jou en 3 kopen groter is dan jou en tot de tanden bewapend is. Je mag dat proberen als knaap van 15 jaar, maar dat zou jouw kop kosten, hè? Maar die van David niet, hè? En weet je nog wat we gelezen hebben hier in vers 1 van onze psalm? De Filistijnen hadden David gegrepen, ze hadden hem vastgezet, ja? Ze hadden hem te pakken. Maar wat gebeurt er? Heel raar, koning Achis, de koning van de Filistijnen, laat hem zomaar gaan. Ook hier weer had God persoonlijk ingegrepen. En verder ook nog in zijn leven, broers en zussen, als voortvluchtige was David aan geen kanten opgewassen tegen generaal Abner en zijn manschappen. Aan geen kanten. Hij kon daar niet tegenop, het was 100 tegen 1000. Vroeg of laat zouden ze hem vinden, David. Het was maar een kwestie van een paar maanden en zouden ze hem terechtstellen. Maar wat gebeurde er? Keer op keer ontsprong David de dodendans. Keer op keer. Hij zegt het zelf, ik heb de Heer gezocht, hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn benauwdheden gered. Dus, het is niet moeilijk, hé, voor David, om God te loven. Het is niet moeilijk, hé. Hij heeft geproven in zijn leven dat de Heer goed was. Het feit dat een oppermachtig wezen zoals God luisterde naar het hulpgeroep van een simpele herdersjongen en dan nog had handelen te behoeven van hem, dat vervulde David, broers en zussen, met een diepe, diepe dankbaarheid, een bewondering en blijdschap. En dat was de directe reden waarom hij God hier looft in deze psalm vanaf vers 2 tot 4. Maar dat is natuurlijk niet de enige reden waarom David God loofde in zijn leven. Dan kom ik naar ons toe. We kennen allemaal psalm 103. Laten we er eens heel kort naartoe gaan. Psalm 103. God loven, broers en zussen, dat doe je niet enkel omdat hij jouw hulpgeroep heeft beantwoord, omdat hij jouw gebed heeft beantwoord. Deze psalm looft David God voor een veel dieper liggende reden. Een reden die ook wij hebben, vers 2. Loof de Heer mijn ziel, zegt David, en al wat in mij is zijn heilige naam. Waarom? Vers 3. Omdat hij al jouw ongerechtigheden verheven heeft. Vers 4, omdat hij jouw leven van het verderf verlost heeft. En zeker niet vergeten, omdat hij jou kroont met goedertierenheid en barmhartigheid. Broers en zussen, heb je dat gehoord? God heeft al onze ongerechtigheden verheven. En ons leven gered van het verderf. En daarbovenop ons gekroond met goedertierenheid en barmhartigheid. Als dat geen reden is om God openlijk te loven, dan weet ik het ook niet meer hoor. En lees ik in vers 13. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Dat is toch ook iets wat geldt voor ons, broers en zussen? David was iemand die niet kon zwijgen. Hij had geproven de goedheid van God en hij kon er niet over zwijgen. Ook niet te min van een menigte. Dat moest eruit bij hem. Laten we nog eens terugkeren op Psalm 40. David kon daar niet over zwijgen. Psalm 40. Lees eens vanaf vers 11 wat dat hij zegt. David was een ketel, een fluitketel, die wel degelijk fluitte. Vers 11. Uw waarheid en uw heil, zegt David, zal ik niet in mijn hart verbergen. Ik zal uw heil verkondigen. Ik zwijg niet, zegt hij, over uw goedheid en uw trouw, maar ik getuig ervan in de grote menigte, zegt hij. En lees eens vers 10b. Zie, mijn lippen belet ik niet met het verkondigen van uw liefde en trouw. U Heere weet het. Het is duidelijk, broers en zussen, dat ik doorheen deze psalm een oproep wil doen naar allen van ons. Vooral degenen die zwijgen tijdens de dienst. Denk eens aan wat dat God voor jou gedaan heeft. Als je het beseft, hoe komt het dan dat je niet openlijk God kan loven? Want, broers en zussen, zoals een fluitketel gemaakt is om te fluiten, zo zijn Gods kinderen ook gemaakt om God te loven. Tot daar.